Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om hier weer te zijn. Het is inmiddels 3,5 maand geleden en daar heb ik ongeveer de helft van in het buitenland doorgebracht. Tineke en ik hebben een hele fijne tijd gehad in Zuid-Afrika, 8 weken lang, waar we met nog heel wat gaten in onze agenda naartoe gingen. Maar het werd allemaal heel mooi opgevuld. We hebben heel wat gelegenheden gehad om radioprogramma's op te nemen voor Transworld Radio in Zuid-Afrika. We hebben Tineke heeft een aantal kinderwerkersseminars kunnen geven op zaterdagen. Ik heb 2 weken kunnen lesgeven aan de Bijbelschool. We hebben in een kleine gemeente in een grote stad een aantal weken Bijbelstudies kunnen geven. Dus het programma werd heel mooi opgevuld. De Heer had van alles en nog wat voor ons voorbereid. En toen ben ik de afgelopen week op een grote conferentie van zendingsmobiliseerders geweest in Dubai. Met 300 mensen waar ik de enige Nederlander was. Dat voelde wel een beetje vreemd. En daar hebben we met heel veel mensen van over de hele wereld nagedacht over hoe we de kerk meer bij zending betrokken kunnen krijgen. Nou, gelukkig zijn jullie zendingsgemeente, dus daar hoeven we het niet over te hebben. En ik wil je hartelijk danken voor alle gebeden die jullie voor ons hebben opgezonden in deze maanden. En vandaag is het tijd voor geen adventsboodschap. Ik ga me vandaag niet aan het kerkelijk jaar houden. Ik had een boodschap voor u en daar zat ik op het laatste moment aan te twijfelen. Tot ik vanmorgen in mijn stille tijd mijn dagboekje opensloeg en een stukje tegenkwam wat eigenlijk mijn boodschap in een notendop was. En dat is voor mij bevestiging genoeg om toch maar dat te brengen wat ik meen dat de Heer op zijn hart heeft voor u voor deze morgen. Het thema van vanmorgen is bewaar, of beter gezegd nog, bewaak je hart. Want het menselijke hart is tricky, zoals ze dat zo leuk zeggen in het Engels. Het is een hele mengelmoes van goed en slecht wat er in dat hart zit. Het kan heel goed zijn en liefdevol en verzorgend. Maar het kan ook een opslagplaats zijn van allemaal zonden en slechte motivaties. Het hart is onbetrouwbaar. Het is onvoorspelbaar. En het staat heel graag open voor verleiding en verkeerde wensen. Het is verdeeld. Het is gedisintegreerd. Het is een beetje te vergelijken met de kamer van een acteur, waar we allerlei verfjes en kleurtjes en middeltjes en smeerseltjes hebben om ons precies er zo uit te laten zien als we willen, of dat nou met de werkelijkheid te maken heeft of niet. En het is dat hart waar Salomo het volgende over te zeggen had. En ik lees u een paar verzen uit Spreuken 24. Spreuken 4, vers 23 bedoel ik. Spreuken 4, vers 23. Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet. Zondig niet door wat je zegt. Laten je lippen geen verkeerde dingen zeggen. Houd je ogen gericht op de weg voor je en dwaal niet af naar links of rechts. Houd goed in de gaten waar je voeten gaan, zodat de weg die je volgt de goede is. Doe geen stap naar links of rechts en zet geen voet op de verkeerde weg. Nou, in het kader van mijn boodschap kom ik langs al die aspecten die Salomo hier noemt. Laten we eens kijken wat Jeremia over het hart te zeggen heeft. Ik heb 1 vers voor u uit hoofdstuk 17, vers 9. Jeremia is ook al niet zo optimistisch over het hart. Hij zegt, het hart is het meest bedriegelijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is. Nou, dat klinkt nog heel wat pessimistischer dan wat ik net al noemde. Zou Jezus er aardigere dingen over te zeggen hebben? We kijken even naar zijn uitspraken daarover in Matteüs 15. En wel vers 10, 11 en 15 tot 20. Hierna riep Jezus de mensen bij zich. Luister, probeer te begrijpen wat ik bedoel. U wordt niet slecht door wat u eet en drinkt. U wordt slecht door wat u denkt en zegt. En dan vers 15. Petrus vroeg Jezus wat hij nu precies bedoelde met dat slecht worden door woorden en gedachten. Zijn jullie ook nog zo dom? Vroeg Jezus. Begrijpen jullie dan niet dat alles wat men eet naar de maag gaat en tenslotte in het riool terechtkomt? Maar wat een mens zegt komt van binnenuit, uit zijn hart. Daardoor wordt een mens slecht. Want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddel voort. Daardoor wordt de mens slecht. Alle reden dus, als zelfs Jezus er zo over denkt, om maar eens goed na te denken over wat Salomo toch wel bedoeld kan hebben met zijn vermaningen. In de NBG-vertaling wordt het hart genoemd de oorsprong van het leven. Misschien helpt het als ik een definitie geef van hart, want het is niet dat orgaan, die onwillekeurige holle spier, zoals we vroeger met biologie leerden, die klopt en het bloed rondpompt in je lichaam, maar het hart wat Salomo hier bedoelt en Jeremia en Jezus, dat is het centrum van je verstand, van je wil, van je emoties, van je beoordelingen, je evaluaties en van je wil. Dat is het hart. Je zou kunnen zeggen, het hart is als een akker die zaad ontvangt. En dat zaad ontvangt hij door de vijf zintuigen. Door ervaringen, door het zien en het horen van dingen, door mensen en zelfs vanuit invloeden vanuit de onzienlijke wereld. Heel veel dingen zijn er al in ons hart gedeponeerd voordat we daar zelf maar enige zeggenschap over hadden. Sommige beïnvloedingen van ons hart dateren al uit de tijd van voordat we geboren waren. Dat is aangetoond. Als we later op hogere leeftijd komen, als we opgroeien, dan beginnen we te ontdekken dat we een zekere sturing kunnen geven aan wat we binnenlaten in ons hart. En komen we ook tot de conclusie dat er bepaalde dingen zijn die wij kunnen weren uit ons hart. Je hart is, zoals Salomo zegt, een bron. Wat je erin stopt, dat komt er ook uit. En als hij het heeft over bewaak je hart boven alles wat er te bewaken is, dan bedoelt hij tegen ons als volwassenen te zeggen, houd zo af en toe eens grote schoonmaak, ruim op wat er niet hoort en roei het onkruid uit wat door verkeerd zaad is opgekomen. Want als je namelijk niet op je hart let, dan gebeurt er precies hetzelfde met je hart als wat er met je tuin gebeurt in de zomer. Als je daar geen onkruid wiet, dan groeit het vanzelf vrolijk door. En niemand weet hoe dat onkruid daar gekomen is. Kijk je uit naar een succesvol leven, zorg dan dat je hart schoon is. Als je hart niet schoon is, kan de rest van je leven dat ook niet zijn. Wat houdt dat in, schoon worden? Het betekent vergeving ontvangen van je zonde, opnieuw geboren worden, een nieuw hart ontvangen en andere mensen ook vergeven. O, zegt u, dat is makkelijk. Daar ben ik allemaal al geweest. Maar misschien heeft u wel een stuk emotionele genezing nodig. Misschien leidt u nog steeds wel uw eigen leven. Want wie zit er op de bestuurdersstoel van uw leven? Leidt u zelf uw leven? Are you the master of your fate? Zoals ze dan zo mooi zeggen. Of heeft u dat stuurwiel allang overgegeven aan degene die uw Heer is? Hoort u eigenlijk wel bij de categorie van discipelen of bent u blijven steken in de categorie van de bekeerlingen? die zondags weliswaar naar de gemeente gaan, maar voor de rest hun eigen bootjes doppen. Je hart verwaarlozen betekent dat het net zo makkelijk een rommeltje wordt als je tuin in de zomer. Er is voldoende aan slechte invloeden om je heen, op allerlei plekken waar je het merkt of niet, wat je beïnvloedt als je daar niet tegen waakt. En dan is, uiteindelijk kan de uitkomst net zo slecht zijn als Jezus ons net beschreef. Het goede nieuws is dat er verandering mogelijk is. En ik hoop dat heel veel van jullie verandering in je leven hebben meegemaakt naarmate je Jezus zijn gang hebt laten gaan. Want hoe eerder je je bekeert van je oude levensstijl, hoe minder schade je oploopt. Salomo zegt dat we goed op onze woorden moeten letten. Maar Jezus gaat een stap verder en die zegt van, voordat het tot woorden komt, moet je eens nadenken over wat je eigenlijk denkt. Ik heb jarenlang, tientallen jaren lang, de fout gemaakt door me te disciplineren, door op mijn woorden te letten, maar ik liet mijn gedachten altijd de vrije loop. Nou heb ik toevallig ook nog een gezicht wat de boekdelen spreekt. Ik hoef niet eens wat te zeggen of men weet al wat ik denk. Dat is heel lastig. Maar het betekent wel dat je een stap verder moet gaan dan alleen maar op je woorden letten. Je moet ook leren om op je gedachten te letten. Als je de bedorvenheid van je taalgebruik wil herzien, zul je moeten beginnen met het herzien van de bedorvenheid van je gedachtenleven. Dat is wat Jezus zegt. Niet alleen wat je zegt bevuilt je op een manier die waarneembaar is voor een ander, maar ook wat je denkt kan je enorm bevuilen. Zonder dat mensen dat misschien zien. Als je daar niet op let, dan kun je heel gauw in een hele spiraal van negatieve gedachten terechtkomen die bij mensen, en ik heb het alweer over mezelf, flink kan leiden tot depressie. Depressie leidt vervolgens tot boosheid op al die levensomstandigheden waar je geen invloed op hebt. En je wordt boos op mensen die op die omstandigheden ingrijpen. Of als je geen mens de schuld kan geven, is er nog maar een dun lijntje te overschrijden en God krijgt de schuld. Ik weet niet of iemand hier die ervaring ooit gehad heeft. Maar het is wel iets om op te letten. Al die dingen zijn de consequentie van het niet letten op je hart. Niet letten op wat er omgaat in je gedachtenleven en maar uit je mond laten komen wat er voorkomt. Ergens in de Psalmen lezen we het gebed van David: Heer, zet een wacht voor mijn lippen. Maar Salomo roept ons hier op om zelfs een wacht voor onze gedachten te zetten. Let op wat u denkt, want wat u denkt gaat u zeggen. En wat u gaat zeggen, daarnaar gaat u zich gedragen. En voordat u het weet, bent u op een verkeerd spoor. Dus dat brengt ons op de vraag van, en hoe kom je dan tot genezing? Want je bent verstrikt geraakt in een heel pakket van leugens over je persoon, over je waarde, over je waardigheid. Er zijn leugens uitgesproken over je leven al van kleinkinds af aan. Dat is ons allemaal gebeurd. We hebben allemaal met valse profeten te maken gehad. Dan vraag je misschien af van waar heb je het nou over? Maar eigenlijk is de definitie eenvoudig. Een ware profeet spreekt de waarheid van Gods woord. En waar er niet de waarheid van Gods woord gesproken wordt, daar heb je met een valse profeet te maken. Nou, dat gaat ook zo ongeveer op voor ons allemaal. Want of we het leuk vinden of niet, wij hebben allemaal gefunctioneerd als valse profeten in de leven van anderen, wanneer we dingen hebben uitgesproken over mensen die negatief waren, in plaats van het opbouwende element te brengen die de waarheid van Gods woord met zich meebrengt. Valse profeten zijn meestal de autoriteitsfiguren in ons leven. De mensen die iets over ons te zeggen hebben. Onze ouders, onze leraren, onze baas of misschien collega's op het werk. Mensen van wie we het belangrijk vinden dat ze een mening uiten. Als die mensen over ons negatieve dingen zeggen, dan trekken we ons dat aan. Dan doet dat zeer. En helaas bevestigt dat vaak wat we toch al over onszelf dachten, omdat we dat al van jongs af aan geleerd hebben. Wie is er niet opgegroeid met de uitspraken van: kinderen mogen gezien, maar niet gehoord worden? Of je naam werd veranderd in een bijnaam. Of je werd gekleineerd. Of er werd gezegd van: kijk er toch eens naar dat schoolrapport van jou. Het zal wel nooit wat worden als je zo doorgaat. Nee, dan je broer. Die kan het heel wat beter. Nou, ik denk dat er nog 20 varianten op te bedenken zijn. We hebben het allemaal op de een of andere manier wel over ons meegemaakt. En tot op zekere hoogte kun je dat van je afhouden en relativeren. En daar doe je meer je best voor naarmate je ouder wordt. Maar is het nou echt weg? Wat geloof je ten diepste nou echt over jezelf? Geloof je de leugens die er over de jaren heen, door welke valse profeet of profetes dan ook, over je zijn uitgesproken? Of geloof je meer wat Gods woord over je zegt? En dat zijn altijd woorden van waarheid, woorden van waarde, woorden die jou niet alleen in je waarde laten, maar die je opheffen tot de waarde die er aan jou verleend wordt omdat je een kind van God bent, omdat je gekocht en betaald bent met bloed van een onschuldige. Daarom, de hoogst mogelijke prijs is voor jouw leven betaald. En daarom alleen al is er geen enkele reden om welke negatieve gedachten over jezelf dan ook nog enige plek te geven. Want op het moment dat je dat doet, dan zeg je en denk je dingen over jezelf die in flagrante tegenspraak zijn met hoe God over jou denkt en spreekt. En de grote kunst in het leven is om jezelf, je denken en je spreken zo in lijn te brengen met wat het woord van God over je zegt, dat je die waarheid meer gelooft dan de leugens die ooit over je zijn uitgesproken. De grote kunst is om het woord van God over jou meer te geloven dan de leugens die over je uitgesproken zijn. En die uiteindelijk voortkomen, misschien door de mond van mensen, maar uiteindelijk geïnitieerd door de vader der leugen. Wat doe je als je aan het autorijden bent en je neemt de verkeerde weg? Rij je door als je tot de conclusie komt dat je fout zit? Of ga je eventjes een keermanoeuvre maken en ga je terug naar de weg waar je vandaan komt? Dat laatste is het meest logische. Geen mens die zijn hersens gebruikt gaat door op de weg waarvan die weet dat die fout zit. Dus je keert om en je gaat een andere weg volgen. Hetzelfde gaat op voor negatief denken en negatief spreken. Op het moment dat je dat ontdekt, moet je je omdraaien, een 180 graden bocht maken en het tegenovergestelde gaan doen. Waarheid is niet alleen iets wat je kunt denken of spreken. Waarheid moet je iedere dag lezen. Daar moet je iedere dag naar luisteren. Je moet ervoor kiezen om waarheid te geloven, te denken, te spreken, alle dagen van je leven. Waarheid is een weg. En Jezus zegt: ik ben die weg, die waarheid. Laat ik u een ander beeld geven. Stel je voor, je bent eigenaar van een vliegveld. En jij bemant de toren. De verkeerstoren die aan binnenkomende vliegtuigen toestemming moet geven om te landen. Of die toestemming weigeren. Als je op een gegeven moment dicht bij een vliegveld zit, en waar ik in Zuid-Afrika verblijf, daar zit ik zo dicht bij het grote vliegveld van Johannesburg, dat ze op enkele honderden meters hoogte overkomen en ik dus makkelijk kan lezen waar al die vliegtuigen vandaan komen. Als ik daar dan op een gegeven moment eentje zie die uit Pakistan komt, dan denk ik bij mijzelf, hoeveel drugs zouden er gesmokkeld worden in dat vliegtuig? Zie ik er op een gegeven moment eentje uit Rusland binnenkomen, dan denk ik, hoeveel kratten wodka zouden ze in aan boord hebben en hoeveel verslaving brengt dat teweeg? Wil je dat soort vliegtuigen op je veld laten landen om vervolgens hun lading in jouw hangars neer te zetten? Maar dan zie je op een gegeven moment een vliegtuig uit Nederland komen, een beetje, daar zitten zendelingen in die Bijbels bij zich hebben. Dus het nadeel van velen in het buitenland zijn is dat je soms een beetje chauvinistisch wordt. Kortom, je hebt een bepaalde indruk als je een bepaald vliegtuig ziet binnenkomen. Misschien niet eens zo heel erg bewust, maar er zit heel ergens ver weg toch wel een klein beetje van een vriend- of vijandsdenken. En dat onderscheid, dat hanteren we heel vaak niet wanneer gedachten zich aandienen in ons leven en wij moeten besluiten, laten wij die gedachten landen? Zijn dit gedachten uit de hemel of zijn dit gedachten uit de hel? Zijn dit gedachten die ik echt op een afstand moet houden of zijn dit gedachten die ik veilig kan toelaten? Salomo gaat verder met te zeggen van kijk in de juiste richting. Nou, het is natuurlijk heel erg populair in de westerse wereld om van alle kanten om je heen te kijken. Je moet om je heen kijken in het leven, wat er te koop is, wat er te doen is, waar je kunt aanhaken, waar je je brood mee kunt verdienen. Georiënteerd zijn, geïnformeerd zijn, rondkijken, dat staat bij ons allemaal hoog in het vaandel. Maar in het geestelijk leven brengt het een zeker gevaar met zich mee. En dat is precies waar Salomo tegen waarschuwt. Hij zegt, kijk recht voor je. In Psalm 119 leren we dat het woord van God een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Psalm 119, vers 105. Dat is geen schijnwerper die, zoals wanneer je met je auto over een donkere weg rijdt en je zet je groot licht aan, die een heel groot breed scala verlicht. Die lamp van Gods woord, die verlicht je voor de volgende stap. Misschien voor het volgende moment. Misschien voor de volgende dag, maar zeker geen jaar vooruit. Daarom zegt Jezus ook, wees niet bezorgd over de dag van morgen. En wij met al onze valse en schijnzekerheden willen graag zo lang mogelijk, zo ver mogelijk vooruitkijken. We zoeken naar allerlei zekerheden, of dat nou baan heet, of salaris, of pensioen, of gezondheid, of verzekering, of reputatie of titel of gezondheid, noemt u maar op. We zoeken ons allemaal vast te houden aan bepaalde zekerheden. En daar waar die zekerheden wegvallen, gaan we ons zorgen maken. Toch? Of bent u al op dat punt gekomen dat u zoveel onzekerheden in uw leven te verstouwen had, dat u zegt van heer, er is geen zekerheid meer. U bent mijn zekerheid. Ik hou mij vast aan u, ook al bloeit de vijgenboom niet en ook al staat er geen kalf in de wei, zoals Habakuk zei in zijn bekende gedicht in hoofdstuk 3. Salomo waarschuwt tegen het opzij kijken, het kijken naar de andere weg, het verlangen naar het andere leven, de begeerte naar andermans bezittingen. De stiekeme gedachte aan het verboden fruit. Dat is wat hij bedoelt met opzij kijken. Doe het niet. Johannes heeft er een wat andere formulering voor in zijn eerste brief. Die zegt, geef niet toe aan de lust van je ogen. Geef niet toe aan de verleidingen van de duivel. Geef niet toe aan de begeerte van het vlees. En sluit geen vriendschap met de wereld. De verkeerde kant opkijken betekent ook naar dingen kijken die je niet meer van je netvlies krijgt. De verkeerde sites, de verkeerde programma's, de verkeerde boeken. Want het bewaken van je hart is niet alleen het bewaken van je gedachten en je woorden. Het bewaken van je hart betekent ook het bewaken van je ogen en je oren. Als je een fotoboek aanlegt in je gedachten, laat er dan niet een heleboel plaatjes bij zitten die een ander niet mag zien. Ten slotte zegt Salomo, maak een vlak pad voor je voeten en zorg dat je weg stevig is. Wat bedoelt hij daar nou mee? Hij bedoelt te zeggen, zorg dat je een pad bewandelt waar je niet om de haverklap struikelt over het een of andere obstakel. Te weten, de slechte gewoonte uit dat leven wat je nog bezig bent op te ruimen. Negativiteit. Geestelijke gebondenheden. Corrupte relaties. Oneerlijkheid. Gebroken beloften. Allemaal brokstukken waar je over kan struikelen. Zelfmisleiding. Hooghartige houdingen. Wanhoop. Accepteer die dingen niet langer in je leven, maar ruim ze op. Maak een stevig pad voor je voeten. En loop rechtdoor. Houd op met het gezichtzag van de ene dag de Heer volgende en de andere dag je eigen wensen. Hij zegt, weerhoud je voet van het kwade. En dat kan, want God heeft een eeuwige weg voor je gemaakt. En Christus zegt, ik ben die weg, die waarheid, dat leven. Hij stierf zelfs, zodat jij een nieuw hart kon krijgen. Je hoeft daar niet mee rond te blijven lopen, met dat oude hart. En de invloeden, en de beschadigingen. Het kan helemaal vernieuwd worden. Dus, bewaak het en vraag God er zo af en toe eens naar te kijken. Want we gaan wel netjes ieder jaar met onze auto naar de APK. Maar hoe zit het met je hart? Wanneer heb je het laatst een APK voor je hart laten doen? Of denkt u nou dat ik wat uit mijn duim zit te zuigen? Nee, zelfs David had het er al over. Als je nog even teruggaat naar Spreuken 4 en een paar bladzijden terugbladert, dan kom je bij Psalm 139 uit. Waar David zegt in vers 23, God, houd u mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op uw weg die naar uw eeuwigheid voert. Ik kan u zeggen dat er een heleboel durf voor nodig is om dat gebed gemeend te bidden. Ik weet nog heel goed, toen iemand mij eens uitdaagde om aan God te vragen mij mijn eigen hart te laten zien, en ik dat heel onbevangen ook deed, ik mij in de volgende weken verschillende keren een ongeluk geschrokken ben bij de ontdekking wat zich allemaal in mijn hart bevond, wat daar niet hoorde. En ik heb er sindsdien een gewoonte van gemaakt om dit gebed te bidden en om heel snel op te ruimen zodra ik iets ontdek wat er niet hoort. We hebben net die tekst in Jeremia gelezen die ook al zo onaardig klonk. Ja, en hij zegt dan op een gegeven moment, als hij zegt dat het hart door en door slecht is en dat niemand ooit precies kan weten hoe slecht het is, dan staat er in het volgende vers, behalve ik de Heer, ik doorzoek alle harten en toets de meest verborgen gedachten om zo ieder mens het loon te geven dat hij verdient. Afhankelijk van zijn daden en zijn levenswijze. Laat God je hart nakijken, want hij heeft je niet alleen een nieuw hart gegeven, hij heeft je ook een nieuwe weg gegeven. Een nieuwe weg die ten leven leidt. Als je hem volgt, kun je je bestemming niet missen. Hij wil dat je slaagt in het leven. Hij wil dat het leven wat je hier leidt, uiteindelijk tot gevolg heeft dat hij tegen je kan zeggen, wel gedaan, jij goede slaaf. Maar er is maar één weg naar het hart van God. En die weg heet Jezus. Hij wil je helpen, iedere dag, ieder uur, om je hart te bewaken op je weg naar het hart van de Vader. Als we straks een kerstvakantie ingaan en misschien wat meer tijd hebben om na te denken over geestelijke zaken, in plaats van alleen maar over hoe fantastisch het kerstdiner eruit moet zien, dan zou ik zeggen, neem eens tijd om uw hart eens te laten nakijken, voordat u het volgende jaar ingaat. En dan gaat het er niet om dat u met een hele grote lijst met goede voornemens het nieuwe jaar ingaat. Het gaat erom dat u uw keuringsrapport serieus neemt en u laat repareren door de enige die dat kan. God zegene u. Amen.